U stelde een wat algemene vraag over de bureaucratisering en hoe dat tegengaan kan worden. Kunnen jullie misschien nog iets specifieker stellen? Kijk, want ik kan er wel een algemeen antwoord op geven, maar dan weet ik niet of dat het antwoord is dat u graag zou willen horen.
Voorzitter, we kunnen maar toelichten. In de stukken wordt meermaals gesproken over bureaucratisering in de huidige jeugdzorg. Dat dat op dit moment een groot probleem zou zijn waar we ook iets aan moeten doen. Ik denk dat wij als VVD dat ook kunnen onderschrijven. Maar wat wij wel belangrijk vinden is dat we nu natuurlijk ook een beeld krijgen van de oorzaken van de huidige bureaucratisering. En het systeem van wantrouwen dat binnen de zorg eigenlijk ontstaan is. Hoe willen we dat gaan aanpakken? Waar liggen daar de wortels van? En hoe kunnen we daar in dat beleidsplan, hoe kunnen we dat daarin teruglezen?
Ja, nou kijk, ik denk dat het belangrijk is, dat het principe van één gezin, één plan, dat dat al een leidend principe is om bureaucratisering tegen te gaan. Want dat betekent dat partners aan de voorkant met elkaar afstemmen en zorgen dat er in één gezin ook één plan komt. En dat er dus niet in één gezin zes plannen komen met vijf hulpverlenende instanties waarvan drie elkaar misschien wel laatst tegenkomen, maar twee dat niet eens weten. Ik denk ook, bijvoorbeeld het antwoord dat ik net gaf op de vraag van mevrouw Koenen, dat wij als het gaat over outcome criteria, dat wij aansluiten bij de landelijke set die ook in de wet genoemd zijn en daar niet aanvullend nog allerlei dingen bij gaan doen, want dat, snap je, hoe meer criteria je opneemt, ja, hoe meer verantwoordingsstromen er ook weer gaan komen. Ik denk dat een deel van het antwoord ook zit in het aantal partners dat je straks contracteert. Ik heb wel eens eerder in een raadsinformatie aangegeven, maar dat ging dan over de begeleiding. Dat er nu ongeveer in Brunsum 45 aanbieders zijn van het product begeleiding. Op het moment dat je die alle 45 contracteert, heb je dus ook 45 keer contracten, 45 keer administratiestromen. En in de kern, zo zit onze gemeente erin. Wij geloven ook in partnerschap en dat betekent dat je dus niet aan de voorkant alles met elkaar dichtregelt, maar dat je uitgaat van vertrouwen. En dat op het moment dat je dus afspreekt in het kader van één gezin, één plan, dat er een resultaat behaald moet worden en dat je met elkaar vinger aan de pols houdt of dat resultaat bereikt wordt. En dat je niet gaat vragen, jij moet nu aan mij verantwoorden of je wel 6 uur dit of 8 uur dat hebt geleverd. En wat mensen in de zorg wel eens de stopwatchzorg noemen, we gaan er met een stopwatch naast staan. Want er moet niet per se 1 uur en 14 minuten zorg geleverd worden. Nee, het gaat erom dat je met elkaar een resultaat wil bereiken. En zeg maar, ik denk dat in de kern dat er ook allemaal goede dingen zijn. En dat het nieuwe stelsel zou moeten uitwijzen of op die manier ook de bureaucratie wat tegen kunnen gaan. Het is misschien wat omslachtig antwoord en ik weet ook niet of het helemaal tegemoet komt aan die vraag. Maar dat hoor ik dan van u. Ja, het vraagstuk rondom de zorgmeiders. Kijk, dat is een aandachtspunt. Dat zal ook altijd een aandachtspunt blijven. Het is wel zo dat er nu ook wel structuren zijn waarin je probeert om zorgmeiders, uit die zorgmeidende positie te halen. Dat gebeurt via speciale afdelingen bij de GGD. Mensen bij CMW zullen signalen krijgen. Dat gebeurt ook via scholen waar signalen bekend worden. En dat betekent dat je daarop moet gaan acteren. Ik ben een tijd geleden, een aantal raadsleden zijn toen daarbij geweest, bijvoorbeeld bij de gespecialiseerde thuisbegeleiding van Meander, die wel eens worden ingezet op het moment dat er signalen komen, dat er ergens een zorgmijdende situatie is. En die zijn getraind en gespecialiseerd om dan toch te proberen achter de voordeur te komen. Omdat als ergens een zorgmijder is, en die heeft ook kinderen, dan is het ook in ons belang om achter die voordeur te komen. Als een van de instellingen CMW of zo mee kan aanvullen, dan moeten ze dat ook vooral doen. Want zij veel meer dan deze wethouder nog in de praktijk, denk ik, dit soort situaties tegenkomen. En u vroeg ook nog naar de situatie met de huisartsen. Kijk, wat de huisartsen aan ons hebben aangegeven is, om het heel simpel te zeggen, wij hebben het hartstikke druk. Wij moeten een praktijk runnen, wij moeten patiënten bezoeken. Dus verwacht van ons niet dat we ook nog 6 uur per week bij wonen, welzijn en zorgteams gaan aansluiten. Of dat we nog bij het sociaal team Brunsum gaan aansluiten. Maar wij willen graag vooral een aantal praktische afspraken maken. En een hele praktische afspraak zou kunnen zijn dat vanuit ons maatwerkteam een vaste maatwerker gekoppeld wordt aan een vaste huisarts. En op het moment dat de huisarts in een situatie komt waar meer aan de hand is, dat die dan weet, ik neem even contact op, of via de praktijkondersteuner neem ik contact op met mijn vaste maatwerker, en dan overleg ik even, zodat we samen kunnen afstemmen, wat is hier nou handig in. Nou, wat onze gemeente betreft zou dat een hele goede afspraak zijn, maar ook voor de afspraak met huisartsen geldt, die gieten we niet in beton, en we zullen ook moeten ervaren hoe dat in de praktijk gaat werken.
Voorzitter, dan toch even daarop aanvullend. Hoe sluit dat dan aan bij de toegang tot zorg daarin regelen? Want dat is namelijk eigenlijk een stapje dan verder. Hè? Dus ik begrijp wel die doorverwijzing binnen die keten en de manier waarop de huisarts in ieder geval op een vroeg moment weten wie is ons aanspreekpunt en op wat voor manier gaan we dat vormgeven. Maar een afspraak maken over hoe zij daar uiteindelijk dan in natuurlijk aangeven wat zij doorverwijzend nodig vinden of niet, is natuurlijk een andere afspraak.
Ja, kijk, uiteindelijk is dat ook bij wet bepaald dat een huisarts gewoon zelf kan doorverwijzen. Dus zeg maar, de toegang tot zorg die vindt niet uitsluitend plaats via ons toegangsteam. Dat kan ook via de jeugdarts of via de medisch specialist of via de huisarts. Die hebben daar een eigenstandige bevoegdheid en verantwoordelijkheid in. En wij zullen wel, en daar hebben ook huisartsen aangegeven dat ze daar ook heel graag toe bereid zijn. Snap je, wij zullen wel afspraken op moeten maken op het moment dat de huisarts het nodig vindt om nu door te verwijzen, ja, dat wij als gemeente daar wel van in kennis worden gesteld, omdat uiteindelijk zeg maar de factuur van die doorverwijzing wel bij de gemeente terecht gaat komen.
Die bevoegdheid van de huisarts die is ons helder. En ik denk dat het laatste gedeelte van het antwoord van u het beste aansluit eigenlijk ook op wat wij bedoelen. Als je kijkt naar de risicoparagraaf, waarin natuurlijk staat opgenomen dat het zorgaanbod uiteindelijk groter is dan we vooraf hadden aangenomen, dan staat een van de punten om dat op een gegeven moment onder controle te krijgen, staat afspraken maken met de huisarts. Maar uit uw antwoord begrijp ik nu dat we in principe natuurlijk de verwijzende rol van de huisarts volledig respecteren, de inschatting van de huisarts daarin ook respecteren, en dat we dus eigenlijk met name in die rol gaan sturen en gaan controleren van oké, waar zitten we dan uiteindelijk in het budget. Begrijp ik dat goed?
Ja, en ik denk... Kijk, het is gewoon bij wet bepaald. Hè? Dus ook al zou het er helemaal niet mee eens zijn, de wet heeft het mogelijk gemaakt dat ook andere instanties doorverwijzen. En ik kan me daar ook van alles bij voorstellen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat tussen de gemeente en tussen de huisartsen ook gewoon een voortdurende dialoog plaatsvindt over wat zien jullie nou gebeuren en wat zien wij nou gebeuren en welke afspraken kunnen wij daar met elkaar over maken. Kijk, daar moet ik ook realistisch in zijn. Het is niet zo dat tussen de gemeente Brunsum en andere gemeenten en hun huisartsen, dat hele natuurlijke samenwerkingspartners van elkaar zijn. Dat is niet zo. Snap je, CMW is een natuurlijke samenwerkingspartner, die komen heel vaak tegen. En huisartsen, snap je, dat zeggen huisartsen ook zelf. Die weten ook bijvoorbeeld, als wij als gemeente een aantal preventieve activiteiten doen, of als via CMW een aanbod is om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan, nou, dat is echt niet elke huisarts die weet precies van, hey, ik kan voor dit onderdeel doorverwijzen naar CMW. Dat zijn nog heel vaak gescheiden domeinen. En de komende jaren zal die samenwerking gelukkig geïntensiveerd worden. En nou, zeg maar, zal dat denk ik iedere keer weer beter worden. En zeg maar, in de start zullen wij, dat is in ieder geval ons streven, met huisartsen Brunsum een convenant sluiten of een aantal samenwerkingsafspraken op papier vastleggen, waarin het gaat over wij respecteren die doorverwijzing, maar willen dan wel graag een signaal terugkrijgen, waarin het erover gaat van we hebben als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het budget te bewaken. Dus op het moment dat jullie zeg maar nou ontzettend veel doorverwijzen, prima, dat kan vanuit die eigenstandige bevoegdheid, maar dan moeten we wel weten, snap je, dat wij dat ook kunnen financieren. Dus er zijn een aantal onderdelen waar wij gewoon met elkaar on speaking terms en basisafspraken moeten maken.
Nee, niet nog
ik,
meer.
Ja, maar ik wou alleen even aangeven, dus, want anders lijkt het net alsof we die discussie daarin wilden voeren van die huisarts. En dat was het inderdaad niet, maar als ik kijk zeg maar op pagina 35, onder de risico's staat zorgvaardigheid groter dan begroot met een mogelijke aanpak. Afspraken maken met huisartsen over toegang tot zorg. Maar ik begrijp nu uit uw antwoord dat we geen afspraken gaan maken over de toegang tot zorg en dat we die eigen bevoegdheid dus volledig respecteren en dat in de stap daarna, dat daarin die evaluatie plaatsvindt.
Ja, in die scherpte ja, want ik kan niet tegen de huisarts zeggen van ja, jij mag maar 3 keer van mij gaan doorverwijzen in 2015, dat gaat gewoon niet. Maar wij gaan wel afspraken maken over, laten wij elkaar daarover informeren. En wij kunnen denk ik ook afspraken maken op het moment dat zij doorverwijzen, of dat zij bijvoorbeeld de intentie hebben om door te verwijzen, om voorafgaand even contact op te nemen met onze maatwerk, om samen te overleggen van dit is nu de casus, wij willen doorverwijzen, ja wat vind je daarvan? En daarvan hebben huisartsen ook gezegd dat zij dat contact heel waardevol vinden en daar ook voor openstaan. Dus in die zin ja, maar in, uiteindelijk als huisarts vindt ik verwijs nu door, ja dan moet je dat vooral doen.
Voorzitter, even een verhelderende vraag, want in het begin van de beantwoording over de huisarts gaf je aan dat de Brunsumse huisartsen niet zaten te wachten om deel te nemen aan de gesprekken, de overleggingen.
Nee, aan vergaderingen, dat ze geen tijd hadden om bij vergaderingen aan te sluiten, heeft de wethouder gezegd.
Ja, maar kijk, omdat op pagina 29 wordt aangegeven dat met name die huisartsen een essentiële rol gaan spelen in dit geheel.
Ja, maar dus ik wil even aangeven, de huisarts hebben aangegeven dat ze niet wekelijks een aantal uren tijd hebben om in dat soort gesprekken deel te nemen. Dat ze dus wel samenwerken met de gemeente, maar niet op elke week een aantal uren daarvoor reserveren. Als het nodig is, nemen ze contact op. Dat heeft de wethouder gezegd. Oké, dan ga ik nu naar het pak toe.
Voorzitter, volgens mij stonden toch nog wel wat vragen ook. In eerste instantie dus over...
Volgens mij had ik ze allemaal gehad, maar u mag in de tweede ronde dan nog vragen stellen. Graag even naar de andere fractie, want het is 9:15. We hebben 5 kwartier voor 3 fracties gehad, we hebben nog 5 fracties en ik wil wel graag dit agenda eigenlijk van vanavond afmaken.
Ja, voorzitter,
dus u komt in de tweede ronde dan aan de beurt.
Nee, ik heb daar geen moeite mee, voorzitter.
Ja, dat kunt u wel
even. Ik vind ook fijn als u mij dan laat uitpraten.
Nee, meneer Van Dijk, ik ben uw voorzitter en ik wil de andere fracties ook de mogelijkheid geven om te praten en ik geef nu het woord aan de PAK-fractie.
Dank u wel. Ik kom daar op een ander moment op terug.
Ik constateer dat we in ieder geval 2 raadsavonden nodig hebben. We hebben heel veel vragen gesteld vooraf. Die zijn ook zeer redelijk beantwoord, waarvoor dank. En toch vanavond, gisteren hadden we het over de wet sociale wijkvoorziening in het kader met de participatiewet. Vanavond hebben we het over de jeugdzorg en de WMO en volgende week participatiewet. En feitelijk wat je constateert is dat naarmate je er langer over praat, je het gevaar loopt dat je steeds meer in cijfers, teksten en mantra's gaat. Dat je moet opletten dat je daarin gaat geloven en dat je steeds minder de mens ziet. Dus in die zin, fijn dat er 2 instellingen zijn. Ook instellingen van verschillend van karakter, van lichte hulp tot zware hulp enzovoorts. Maar de cliënt, de burger Brunsum waar het om draait, die hebben we nog heel weinig bereikt. En dat is geen verwijt, ik constateer dat. En dat is ook logisch, want als je goed geholpen wordt, denk je van ja, ik schaam me, dat hoeft niemand te weten. En als je slecht geholpen wordt, dan kun je op zijn minst op Facebook je gram halen. Dat zijn leuke sites als je ziet, hoe moet het niet? We hebben wel wat vragen en sommige vragen zijn ook wel wat politieker of wat meer van inhoud. En die zijn ook bedoeld zodat we de raadsdiscussie wat korter kunnen houden. Want feitelijk zijn de teksten in mijn ogen zo uitgekoud dat die unaniem worden aangenomen met een mitje en een maartje. Dus vanavond zie ik het meer als inhoud. Ja, wij als PAK zijn helemaal niet blij met die decentralisaties en dat kleurt onze vragen ook. En wij zijn niet blij omdat het gaat zoals het nu gaat, te veel in één en te weinig geld. En u had het toen straks over extra budget op rijksbudget. Maar als ik de verhalen geloof over de begroting enzovoorts, dan wordt het wel allemaal erg karig. Ik heb eerst technische vragen. De OR die heeft vragen gesteld, maar ik zie daar geen antwoorden op. Dan heb ik het idee dat er te weinig verschil gemaakt wordt tussen een bezwaar en een klacht. En daar heeft zomer ook naar gevraagd in een brief. Krijg een bezwaar, je krijgt een beschikking en er staat in, u krijgt 2 uur ambulante zorg en je zegt flikker op. Oh nee, dat zeg je niet, maar je zegt dan, daar ben ik het niet mee eens, want ik moet 10 uur hebben. Dat is een bezwaar, dat snap ik nog. Maar er is natuurlijk ook een rits aan klachtenregelingen in deze sector. En die hebben soms met beroepsregistratie te maken en soms met instellingsbeleid. En ik verzoek u daar nog eens kritisch naar te kijken. En als ik het gemist heb in de stukken, ik moet u eerlijk zeggen dat ik zoveel stukken gelezen heb dat ik best wat kan missen. Dus het verschil tussen bezwaar en klacht. En klacht zit dan bijvoorbeeld in de bejegening, in het feit dat je wordt afgeserveerd, dat soort zaken. En het bezwaar zie ik heel formeel als, ik krijg een beschikking en dan ben ik het niet mee eens.
Meneer Lespaar, heeft u het nu over de verordening of over het beleidsplan?
Ik pak alles in één keer.
Ah, oké, nee.
Ik wil tijd besparen.
Oké.
Dan de afstemming met de jeugd-GGD. We hebben heel veel vragen gesteld en er wordt verwezen als jeugd-GGD. Ik heb het idee dat bij de wet op jeugdzorg heeft de jeugd-GGD zich afzijdig kunnen houden. En ik krijg het idee, als ik alle stukken lees en ook de verhalen hoor, dat de jeugd-GGD nog steeds een partner en spel is die wij niet zien en waar we ook geen grip op krijgen. En mijn vraag... Ja, en mijn vraag, en ik zal ook wat concrete voorbeelden noemen. Wij als raad maken stukken en er staat in, de instellingen doen voor zoveel budget dat werk. Maar eerlijk gezegd, weten wij nu of de behandelgroepen, of die sluiten, weten wij of de jeugdpsychiater nog moeilijker bereikbaar wordt, weten wij of de kliniek voor alcohol-drugsverslaving, of die dichtgaat, weten wij of preventieprogramma's doorlopen. En voor een deel zullen mensen zeggen, ja, dat is des instellingen, maar nu de regie bij de gemeente komt en we missen dadelijk bijvoorbeeld voorzieningen, dan hebben we een probleem. Want dan hebben we één gezin, één plan, één regisseur en vervolgens een vraagteken. En waar wordt je geholpen? Dus meer nadruk voor de jeugd-GGD en toch ook op die specifieke zware problematiek, maar waar je ook steeds meer mee geconfronteerd wordt, steeds meer beantwoord. Een andere technische vraag is, hoe gaat het toezicht? Hoe wordt dat eigenlijk geregeld? We hadden nu de inspectie landelijk van jeugdzorg op veel instellingen. Ik ga ervan uit dat die stopt, maar hoe gaan we het dan doen? Innovatiebudget hebben wij...
Wie bedoelt u het toezicht? Op de gemeente of op de instellingen?
Nee, op de uitvoerders, de uitvoerende instellingen. Op de gemeente zouden we gehad moeten doen. Het innovatiebudget, wij hebben textueel het idee dat, innovatiebudget is prima, maar we hebben textueel het idee dat dat te veel beperkt blijft tot één groep. Beloof goede plannen, van wie ze dan ook komen, is onze opmerking. En dat kan ook dat wij het te scherp lezen. Maar wij mag ook van cliëntengroep komen, van belangenbehartigers, als van wie dan ook, als het maar goede plannen zijn. Dus het innovatiebudget is prima, maar het moet wel breed toegankelijk zijn. En wij hebben het idee dat de teksten weer niet daarop sluit. Een praktische vraag, ook voor de collega's. Je woont in Brunsum. Dan heb je één kind op de PPL in Heerlen. Één kind dat gaat naar Brandenberg en Landgraaf. En dan heb je nog een tienermeisje en die doet mee bij CMBW. Maar komt er over het kind op PPL, komen er klachten van het onderwijs over het meedraaien, het mogelijk drugsgebruik. Bij het Emma zeggen ze, ja, dat meisje slaapt voortdurend in of die jongen, daar kunnen we niet meer veel mee. En laten we dan hopen dat het bij die tiener bij CMBW goed gaat. Maar dan heb ik dus mensen die in Brunsum wonen, die een kind in Landgraaf en in Heerlen op school hebben. Hoe moet ik me dat nu voorstellen met een plan die in elke gemeente in klein parkstad verschillend is? Dus even denken vanuit ouders. Mobiel, hè, wordt steeds mobieler. We hebben wel rondboots, maar alle andere onderwijsvormen zit je ergens anders. Hoe moet ik me dat nou voorstellen met die verordeningen, met die instellingen? Hoe ga je daar aan bewegen? Wordt dat één loket en neemt die het voor de reis over? Of moet je vier loketten af? Dan heb je toch een probleem. Wat wij missen, en dat heeft niks met de gemeenteraad te maken die komt, maar wat wij wel willen in 2015 is de afstemming met het volwassen gebeuren, daar waar het invloed heeft op het geheel. Bijvoorbeeld het adolescentenrecht is ingevoerd. En dan heb je toch een stuk justitie en politie wat je daarbij moet halen. En wij denken aan ook SRM als bijvoorbeeld reclasseringstoezichthouder op volwassenen die ouders opvoeden. Wij denken dat dat stuk, dat is met name voor de ambtelijke vakgroep dan, dat dat nog ontwikkeld moet worden. Zorgmeldingen zou ik graag weten waar die volgens de wethouder terecht gaan komen na 1 januari. Die komen nu nog bij bureau jeugdzorg. Maar waar gaan die nu dadelijk terechtkomen, fysiek en inhoudelijk? En ik ben blij dat het CMW aanwezig is, maar ik vraag me af, wethouder, of de autonomie bij instellingen die blijft, alleen ze worden budgetair ingekort, maar hoe moet zich CMW, bijvoorbeeld de jongere groep die daar gezien wordt, hoe vind je nou de afstemming met Soener als zij 5 pubers zien van Brunsum in hun pakket waar ze van denken, jee, dat doe je ook niet. Politie constateert wat dat soort zaken. Dus tussen de instellingen door, tussen de zorgaanbieders, hoe je het ook willen noemen, hoe ga je die afstemming toch wat versoepelen of verbeteren? Constateren wij is de volgende vraag, dat het juist is dat het weer een open eindregeling is. En waarom laten wij als politiek, dat is een vraag, niet zozeer aan u, maar wel aan de raad, keuzes over aan instellingen? Tenminste, uit onze vraagstelling en de antwoorden bleek toen wij zeiden, wat is nu het minimum wat je nodig hebt aan internaatsplekken? De verwezen, ja, dat is eigenlijk iets van Soener. Maar ik denk, als je naar de zorgpleeg kijkt, dan zou je toch ook moeten afvragen of je niet een bepaald aanbod moet eisen en een minimum. Want ik hoorde, gelukkig zullen we maar zeggen, geen kind op straat. Maar als er te veel residentieplekken worden afgestoten, want dat zijn de duurste, heb je gebouwen, 24 uur veiligheid, de hele ruimte natuurlijk nodig. En we gaan allemaal op ambulance zetten. Wie garandeert nu een minimum aan plekken? Met die 18 gemeentes, hè? Want dan hebben we het niet meer over lokaal, maar ook over 18. Maar wat ik me ook afvraag, wie gaat nu dadelijk bepalen, en omdat Sona hier is, heb ik maar wat voorbeelden van Sona, wie gaat nu bepalen of je het project ervaren leren, vertrektraining, individueel ambulant in kamers, dat soort generalisten, specialisten, wie maakt nou die keuze? Zeggen we nou als politiek, die inhoud, dat laten we helemaal over aan die instellingen, want dat snappen we toch niet. Of zeggen we, en dat is eigenlijk de vraag die ook aansluit bij Mondriaan, nee, wij vinden wel dat een bepaald soort hulp nodig is voor een bepaalde groep, dan vereisen we op zijn minst dat instellingen een minimum overeind houden. Dan hebben we een politiek of inhoud. Wat ons opvalt is dat de meerderheid van deze raad heeft gezegd, fuseren ambtelijk met Landgraaf. Maar ik constateer dat bij dit punt we met Landgraaf niet op één lijn zitten. En toegang. En dan denk ik van, is die fusie dan nog wel, ik snap ook wat dat we niet op één lijn zetten, want elke gemeente wil op een andere manier en Landgraaf hier dorpskernen. Maar het wordt voor de burger niet inzichtelijker. Maar het geeft ook de vragen, is die ambtelijke fusie dan nog wel haalbaar? Want op dit dossier moet je dan weer verschillende ambtenaren zetten, want dat wordt verschillend aangepakt. 2015 zien wij als een experiment, ik weet niet hoe de wethouder dat ziet, maar op welk moment gaan wij dat experiment dusdanig evalueren dat de raad, de raden, want het gaat ook over die samenwerking in Parkstad, maar vervolgens ook met die 18 gemeentes, mee kan beslissen over het financiële model. Want het is nogal een verschil of je subsidieert, of je inkoopt of dat je aanbesteedt. Met alle lessen in het verleden die we daarvan gehad hebben in allerlei sectoren. Er staat overal monitoren, maar ik denk een hele politieke keuze is, ga je subsidiëren, ga je aanbesteden of ga je inkopen? Wij pleiten ervoor dat raden daar invloed op hebben en dat dat niet achter een schrijftafel gebeurt. Geen bureaucratie was er, en ik kan u een antwoord geven, waarom is dat bureaucratie? Ik denk dat die nog meer wordt, en als men vanavond de instellingen en de wethouder zeggen, het is niet zo, dan schrijf ik dat op en ben ik blij. Maar bureaucratie heeft natuurlijk alles mee te maken, dat in de zorg doe je iets, en vervolgens zegt iemand, wat heb je nou gedaan? Verantwoord je. En dezelfde overheid die decentraliseert, stelt weer eisen. Instellingen moeten gecertificeerd zijn, moeten HKZ zijn. Die eisen blijven, volgens ons. Vervolgens heb je je beroepsregister, dan heb je eisen, dan heb je nog een opdrachtgever als dat de rechtbank is, die heeft format eisen. En volgens ons wordt het meer bureaucratie, want daar bovenop komt nu voor die werker en voor die cliënt. Het zorgcontract, het één plan, één gezin, één regisseur en nog een matrix. Wij denken dus dat die bureaucratie meer bedenken. De praktijk geeft aan dat die bureaucratie daar meer wordt. Er moet dus meer geschreven worden. En moeten wij als gemeente niet zeggen, een bepaald percentage vinden wij het maximum. Wij vinden 75% naar de mensen toe, vinden we gewenst, dus 25% maximum schrijven. En moeten we dus ook al die plannen en formats terugbrengen tot die 25%. Nu is het onbeschreven en kan ik me voorstellen dat er sommige mensen 50% aan het schrijven zijn. Van certificering tot Bombay, tot justitie, tot gemeente en tot de wat er allemaal bij komt. En dan moet de verwijsindex in de tussentijd niet afgaan. Dus welk percentage vinden wij als politiek verantwoord dat een bureaucratie mag besteed worden en dan moeten we ons er ook naar inrichten. Voorzitter, een vraag die misschien meneer heeft die bij dit onderwerp bij de WMO is, dat is de GGZ daginloop versus CMBW. Is dat bij dit onderwerp of ben ik te ver? Oké, doen we straks. Bladzijde 13, een opmerking, bladzijde 13 die gaat over het één gezin, één plan, één regisseur, maar daar komt die vraag bij, en welke voorziening nu? En wat bedoel ik daarmee? Het entreeonderwijs is begonnen, dus niveau 1. Na 4 maanden krijg je een bindend studieadvies, en na 4 maanden kunnen wij er het nodige op verwerken dat er een rits leerlingen, die wel nog leerplichtig zijn, een negatief studieadvies krijgt. Dan heb je één gezin en één plan, geweldig, maar is geen voorziening. Dat is de realiteit op dit moment. Behalve nog een deel wat kan instromen in het Roera-project van Soja. Maar een deel wat bijvoorbeeld vroeger naar training Arkes ging, dat bestaat niet meer. Dus het mantra van één gezin, één plan, één gezin, is alles op. Nee, onze opmerking is, denk eraan dat je ook voorzieningen nodig hebt. En ik hoop dat voor de eerste lichting mensen die van het onderwijs worden afgestoten, te weten 1 december, dat er op zijn minst dan een voorziening is op dat gebied. Wij hebben een voorstel, in ieder geval aan u als college, maar ook aan de gemeenteraad, om nu eens niet alleen te monitoren, zoals dat nodig heet, op papier. Maar wij stellen ons voor dat we 3 keer per jaar een telefoonlijn openen voor raadsleden, voor ambtenaren, iedereen. En dat iedereen die in die wereld zit zijn mening mag geven. De provincie heeft dat gedaan. We moeten ons goed realiseren dat dit niet de eerste bezuiniging is, maar dat de instellingen al 5 jaar een bezuiniging zijn naar aanleiding van de provinciale herverdeling. En ik denk dat het gewoon goed is, willen wij meer van de mensen weten, wat vinden die nu dat helpt? En wat helpt hun en wat helpt hun niet? Dat we dat van die mensen zelf van nemen, want ik zie toch als raadslid dat we gaan verzuipen in papier. Uw voorstel mag u over nadenken, de gemeenteraad krijgt een antwoord of daarvoor. Constateert tenslotte dat er onzekerheid is op elke werkvloer. Want het is natuurlijk zo dat instellingen een opdracht kregen, zoveel minder. Daarop is het personeelsplaatje ingezet en dan kom je uit bij vrijwillig vertrek of gedwongen vertrek. En pas op 1 januari wordt duidelijk, en hoe zit dat dan? Dus ik denk ook op de werkvloer moet het nog allemaal landen en zullen we zien wat dat uiteindelijk inhoudt. Dan een vraag, gewoon dat ik het even goed begrijp, een verduidelijkende vraag. Ik kom met mijn kind naar u en naar u de toegang en ik ben niet tevreden. Ik krijg dus een afwijzing op datgene wat ik gedacht had. Dan denk ik ben een berekenende burger en ik ga, en dan bezwaar kun je doen, maar ik denk niks bezwaar, ik ga naar die huisarts. En is het dan zo dat als de huisarts mij een verwijzing geeft, dat het gewoon geregeld is? Is het dus zo dat wij ons niet wijs maken dat we alles met beschikkingen, gesprekken aan tafel, ingezet in plan, of zal het zo gaan dat de burger uiteindelijk niet gewoon naar die huisarts gaat? Want het is minder bureaucratisch, de huisarts krijgt het consult betaald en niet het overleg met de gemeente, dus dan die vraag van die burger verdient hij wat en het overleggen met de gemeente niet. En dan is het gewoon een open eindregeling. We hebben dat in het verleden ook gezien gebeuren. Je komt beter bij de huisarts een verwijzing vragen dan Mondriaan Jeugd, dan via jeugdzorg. Dat was sneller geregeld. Ja, tenslotte, de beesten die begonnen mee. Ik denk, als wij niet ervoor zorgen dat wij armoede bestrijden in deze gemeente, dan wordt dit dossier voor de gemeente duurder, maar voor de mensen ramp. En wat nu gebeurt met de participatiewet en het afschaffen van de bijzondere bijstand, stemt in ieder geval niet tot tevredenheid bij ons. Voorzitter, zover, en dan heb ik alle stukken in 1 keer gehad, want dat maakt het wel gemakkelijk.
Bedankt voor die medewerking in elk geval. U krijgt ook een reeks antwoorden en ik neem ook aan dat ik zo nog wel wat wil zeggen op een aantal punten wat genoemd zijn en CMW ook. Ja, oké. Okay. Dan geef ik eerst het woord aan de wethouder.
Precies, en onze partners die moeten mij maar aanvullen op het moment dat we een onderwerp bij de kop hebben. Even kijken, meneer Lesbaar. U zei, ja, de OR heeft geen reactie gehad. Wij hebben, elke partner die heeft een inspraakreactie heeft ingestuurd, daar hebben wij de afspraak gemaakt dat nadat de raad de stukken heeft vastgesteld, want dan is ook in die zin bekend wat met alle reacties is gebeurd, dat iedereen dan zeg maar het vastgestelde beleidsdocument krijgt met ook de stukken, met de inspraakstukken en dus wat de reacties zijn geweest en op welke manier het college die reacties heeft verwerkt. Overigens vinden ook op hele frequente basis overleg plaats tussen de ambtelijke organisatie en de OR als het gaat over, wij hebben extra mensen nodig in ons maatwerkteam, ja, daar wordt de OR bij betrokken, die kunnen daarover meedenken op welke manier je dat ook goed doet. Dus de contacten met de OR die zijn heel frequent. En als zij in formele zin nog geen reactie hebben gekregen, dat klopt, want Sonar heeft dat in formele zin ook nog niet gehad en alle andere partijen, WMO-raad, want dat komt pas nadat het stuk is vastgesteld. Nou, wat u zei over het verschil tussen bezwaar en een klacht, ja, lijkt me evident. Een bezwaar is een bezwaar en een klacht is een klacht. En die hebben een hele andere status en volgens mij staat dat ook in die stukken goed. Dus het lijkt me niet, er zit tussen wat u zegt en wat ik vind geen enkel misverstand. En we zullen nog een keer toetsen of dat ook in de stukken ook op die manier naar voren komt. Ja, dan u had zeg maar, een aantal voorbeelden van voorzieningen waarvan u zei, ik zeg hem even mijn eigen woorden, van het gaat niet alleen om één gezin, één plan, maar er zullen uiteindelijk ook voorzieningen moeten zijn. Ik denk dat de geruststellende gedachte is dat wij in ieder geval op basis van de overgangsjaar met instellingen de afspraak hebben dat die mensen die nu een indicatie hebben voor voorziening X of Y, dat die indicatie ook gestand wordt gedaan in het jaar 2015. Dus dat betekent dat, zeg maar, buiten de cliënten om, kan niet plotseling worden gezegd, ja, je gaat nu, snap je, wij pakken nu jouw voorziening of jouw ondersteuning af. Want dat is gewoon een wettelijk recht. Het is wel zo, daar kunnen zeg maar, de gasten denk ik ook erover zeggen dat er een afbouw plaatsvindt. Want op het moment dat je minder budget krijgt en wij willen met elkaar de beweging maken van minder dure tweede lijnszorg naar goedkopere, bijvoorbeeld ambulante zorg of eerste lijnszorg, nou, dan moet je die afbouw, die moet je in gang gaan zetten. Want op het moment dat je dat niet gaat doen, ja, dan ga je ook zeg maar, nooit uiteindelijk aan de doelen tegemoet komen. Alleen die afbouw, en zo vat ik uw opmerking op, die moet op een verantwoorde manier gebeuren. Want je kan niet op, zeg maar, op het moment dat je bijvoorbeeld de ambulant die zeg maar, het residentiële moet opvangen en dat ambulant is nog niet daartoe in staat, ja, dan moet je niet dat residentiële allemaal gaan sluiten. Want dan vallen mensen tussen wal en schip. Misschien kan ik op aanvullen hoe dat in de praktijk gaat.
Ja, ik kan daar inderdaad wel iets over zeggen. Dat is inderdaad ook onderwerp van gesprek geweest met in dit geval provincie, maar ook zeker ook gemeentes. Je kunt niet in één keer alles afbouwen, want op 2 januari 2015 staat dat nieuwe stelsel er niet. Dus je zult analoog aan de opbouw en de versterking van dat nieuwe stelsel steeds moeten kijken van wat is er nodig. En dan zul je inderdaad in het kader van de dure residentie, zul je wel een aantal voorzieningen beschikbaar moeten hebben. Want hoe je het ook wendt of keert, en dat is ook mijn overtuiging, dat heb ik ook steeds gezegd in de gesprekken, ik ben ervan overtuigd dat er residentie nodig zal blijven. Laten we niet met elkaar de illusie hebben dat de residentie, ook in het nieuwe stelsel, helemaal afgebouwd zou kunnen worden. Want residentie is met name heel erg van belang waar veiligheid in het geding is. En er zijn nog heel veel situaties, niet alleen in Brunsum, maar ook in Zuid-Limburg en ook in de rest van het land, waar veiligheid in het geding is. En dat kunnen we zeker niet op korte termijn met alle preventieve investeringen die we doen, zomaar wegpoetsen. Dus ja, er moet een bepaalde beschikbaarheid zijn van voorzieningen, met name in het kader van veiligheid voor kinderen. En daar zullen wij ook ons voortdurend hard voor blijven maken en daar ook een gesprek over blijven met gemeentes. Is daar een bepaald minimum in te noemen, dat is een hele lastige. Maar je zult vooral goed naar je eigen gegevens moeten kijken, de vragen die binnenkomen, die de afgelopen jaren zijn binnengekomen. En de verwachtingen en de prognoses die je daarop mogelijkerwijs zou kunnen maken. Dus dat betekent nauwgezet monitoren en vooral goed in gesprek blijven met. En dat geldt eigenlijk voor alle andere voorzieningen eigenlijk precies hetzelfde. Maakt het overigens wel lastiger, laat dat heel erg duidelijk zijn. Want hoe diverser en dat breder je hulpaanbod is, hoe moeilijker dat ook te managen is. Maar goed, hoeveel uitdagingen wil je hebben in je leven, denk ik dan maar. Het zij zo.
Meneer Spa, u had het ook nog over over de inspectie. Ik heb net even gebladerd, pagina 33, paragraaf 6.2 kwaliteitsbewaking, daar staat er over de landelijke inspectie en het toezicht. Daar lees ik dat wij dat de toezicht op de naleving van de jeugdwet geschiedt door de inspectie jeugdzorg, maar ook de inspectie gezondheidszorg, als ook de inspectie veiligheid en justitie. En op het moment dat u denkt van dat is nog niet tevreden, dan is er ook nog een samenwerking toezicht jeugd, waarin die inspecties ook op een bepaalde manier gaan samenwerken. Dus het is niet zo dat de inspectie op jeugdzorg nu met die decentralisatie eigenlijk wordt uitgegumd. Dat, voor zover ik dat kan overzien, blijft dat gewoon in stand. Ja, u had het over die zorgmeldingen, die gaan lopen via het veiligheidshuis. U vroeg, is een open eindregeling? Ja, de jeugdwet is een open eindregeling. Dus dat betekent dat als ons budget op is, kunnen wij niet zeggen, helaas, het budget is op, het is nu 7 oktober, kom nu maar op 1 januari weer aankloppen. Wij zullen dan gewoon mensen moeten blijven helpen. Ja, dan had u het over die toegang die in Landgraaf iets anders vormgegeven wordt dan in Brunsum. Ik laat daar in algemene zin dit op zeggen.
tussen Brunsum en Landgraaf vindt wekelijks overleg plaats over de uitdagingen in het sociaal domein. En de insteek bij aan Brunsumse kant en aan Landgraafse kant is om zoveel als mogelijk dezelfde oplossingen te kiezen. En in de overgrote meerderheid van de gevallen slagen wij daar ook in. Maar er zijn situaties waar een Landgraaf of Brunsum wat eigen koers vaart. Als het gaat over de toegang, komt dat omdat voordat het besluit is genomen om ambtelijk te fuseren met Landgraaf, ook in Brunsum al ideeën waren over hoe wij die toegang vorm zouden geven. En een Landgraaf was dat ook zo. Dus de beide gemeenten hebben de afgelopen 2 jaar op hun eigen manier, zijn ze eigenlijk toegewerkt naar een toegang die voor hun werkt. En we hebben gezegd, nou laat dat ook niet zomaar lopen. Dat is ook helemaal niet erg, want dan kunnen ze aan Landgraafse kant ervaring doen met hun manier. Wij kunnen ervaring doen. En op enig moment komt er een moment dat je dat weer naast elkaar legt en zegt van, goh, wat kunnen die wijzen van elkaar worden en kunnen die twee verschillende manieren ook weer laten samensmelten tot één nieuwe manier. En als het gaat over, want uiteindelijk, je kan best inhoudelijk andere keuzes maken, maar waar onze ambtenaren heel alert op zijn, is of dat in de werkprocessen ook andere handelingen vergt. En ik krijg van ambtenaren terug dat in een heleboel situaties de handeling en het basale proces in Brunsum niet afwijkt van dat een Landgraaf, en dat in de uitvoering dat reuze meevalt. En daar waar er verschillen zijn, en ook bij de WMO maken wij een aantal keuzes wat anders, nou dat vind ik ook goed. Daar hebben we de beide gemeenten ook goed over nagedacht, en dan doen we het in Brunsum net op de B-manier en Landgraaf doet het op de A-manier. En daar kiezen we bewust voor, en daarom hebben we ook vooral gezegd dat we niet gaan herindelen, want dan zouden we één gemeente zijn en dan moet je dezelfde keuze maken. Ik vind het ook goed dat we op onderdelen gewoon afwijkend kunnen zijn. Maar toch is er voortdurend de mindset en ook wel de sense of urgency. Laten we kijken dat we dat zoveel mogelijk gezamenlijk doen.
De dialoog medewerkers. Met Landgraaf zijn we ook echt in het kader van die werkprocessen bezig van hoe kunnen wij ook medewerkers, waarvan wij zeggen we hebben maar een half FTE nodig. Kunnen we 1 FTE samen met Landgraaf inzetten voor Brunsum Landgraaf. Zodat je ziet ook dat het eigenlijk heel makkelijk gaat in die werkprocessen. Dus ondanks dat die toegang anders is georganiseerd.
Even kijken. Ja, dan had u een betoog over die bureaucratie. Kijk. Wat lastig is, is of op het moment dat een maatwerker bij iemand thuis komt en een gesprek of een serie van gesprekken voert en dan samen met die cliënt een goed ondersteuningsplan vormgeeft, noem je dat dan bureaucratie of noem je dat dan ondersteuning? En dan zeg ik op mijn beurt, ik noem dat vooral goede ondersteuning, want op het moment dat je daarin investeert, daar plukt iedereen de vruchten van. En dan heb ik liever een extra gesprek en een verslag waarin dat ook goed wordt vastgelegd, dat is voor mij geen bureaucratie. Dus tussen ondersteuning en bureaucratie, ja, daar zit ook een grijs gebied. Daar zit ook een grijs gebied tussen. En niemand bij de gemeente is erop. Snap je, bureaucratie is geen doel. We hebben niet dat doel, laten wij veel bureaucratie. En op het moment dat er concrete signalen zijn dat wij dingen kunnen downsize als het gaat om bureaucratie, nou dan treft die hier een wethouder die daar meer dan voor open staat om te kijken of we dat dan kunnen afschaffen of verminderen.
Wat ik bedoel, en dat zal volgend jaar wel blijken, is dat een van de mantra's waarom het bij de gemeente beter en goedkoper kan, is dat er minder bureaucratie komt. Natuurlijk, als je met mensen praat, is dat begeleiding. Maar wat ik u meegeef, is dat er niet minder formats komen, maar steeds meer. Want één gezin, één plan vervangt niet 3 formats, komt er bovenop. En die maatwerker, dat gesprek moet en die begeleiding moet, maar het komt bovenop de rest, er gaat niets voor weg. En dat is, antwoord over de VVD, de Rijksoverheid blijft eisen stellen, de beroepsregistratie stelt eisen, de gemeente stelt eisen, de zorgverzekeraar, iedereen stelt eisen. En dat komt allemaal bij elkaar. Dus het mantra van het wordt minder bureaucratisch en daardoor wordt het goedkoper en sneller, daar geloof ik geen bied van.
Ik was maandag in Roermond, ik heb dat al eerder gezegd, daar kwam de staatssecretaris en die heeft met de Zuid-Limburgse wethouders, WMO en jeugd, over allerlei zaken gesproken. En een van de dingen die hij zei en die mij heel erg wat mij heel erg aansprak, was dat wij ook echt moeten proberen om regeltjes en bureaucratie die gestoeld zijn op wantrouwen, om dat met elkaar ook af te breken. En dat gaat niet op 2 januari meteen lukken, maar ik vond dat streven, nou ik ben het er helemaal mee eens, en onze gemeente is daar in ieder geval een constructieve partner van de staatssecretaris om te kijken of wij daarin slagen. En daar hebben we ook de instellingen en ook de cliënten bij nodig. En dus zeg maar, de ambitie die u heeft van ja, hoe minder bureaucratie, hoe beter. Als die niet nodig is, nou, daar zijn u en ik vrienden. Dan stipt u nog een punt aan omdat mensen via de huisarts toch hun gelijk gaan halen. Kijk, dat lijkt me natuurlijk niet de bedoeling. En dat is ook een van de onderdelen waarover wij met de huisartsen in gesprek zijn. En waarvan huisartsen ook zeggen, kijk, wij hebben een eigenstandige bevoegdheid, een eigenstandige verantwoordelijkheid. Maar juist ook voor dit soort dingen vinden wij het heel erg handig om contact te hebben met een maatwerker. Zodat als wij het vermoeden hebben dat dit soort dingen spelen, dat wij daarover kunnen kortsluiten. Zodat wij de informatie met elkaar kunnen delen. En dan is het nog altijd aan de huisarts om dan zijn eigenstandige afweging te maken. Maar dan zie je dus dat die twee werelden, gemeente en huisarts, ja, die zullen elkaar gaan overlappen, daar vindt overleg plaats en die komen steeds dichter bij elkaar, waardoor als het goed is dit soort dingen ook vermeden kunnen worden. Want ik ga er maar even vanuit, op het moment dat wij een voorziening of een aanvraag afwijzen, dan zullen daar in het algemeen toch hele goede redenen voor zijn. En dan heb ik ook het volste vertrouwen erin dat we de huisarts ook daarvan kunnen overtuigen. En als hij dan vindt dat hij of zij toch anders moet oordelen, dan is dat ook zijn goed recht en zijn eigen verantwoordelijkheid, zoals ik al zei.
Ik zou er graag iets aan willen toevoegen. Want ik hoor net dat huisartsen gezegd hebben niet wekelijks te willen aanschuiven bij structurele overleggen. Mijn ervaring is wel dat huisartsen op uitnodiging aansluiten bij een overleg rondom één gezin één plan. En dan volgt er een overleg hoe dat met elkaar geregeld wordt.
Ja, maar dat is meer een technische vraag.
Oké. Okay.
Berekent de burger, dan is...
Ja, meneer de Spaar, ik heb net...
Eén belangrijke vraag is gewoon eens benieuwd beantwoorden, anders die andere jongens wachten ook. Dat gezin, die ouders wonen in Brunsen. Dat kind ze de landgraaf op school eentje neren. Nu even de partij, hoe moet je dat voorstellen? Gaan die dan 4 loketten nou? Hoe gaan die dat doen? Dat houdt me wel bezig. Met name, kijk, de zware jeugdzorg enzovoort. Dat is allemaal, is er voor, maar die toegang, voordat je zover bent.
Ja, kijk, het leidende principe is het woonplaatsbeginsel. Dat gaat bepalen welke gemeente aan de lat staat. Maar er zijn, kijk, als u zeg maar hier buiten de gemeente rijdt, dan ziet u dat er om Brunsum geen muren staan. En dat betekent dat wij ook overleggen, snap je, wij overleggen ook met andere gemeenten. Dus onze ambtenaren hebben over 101 onderwerpen hevig contact met ambtenaren onderbanken in Heerlen. En die lijns zijn kort. Olief?
Nee, dat snap ik. Maar ik dacht daar wel een antwoord voor het 1 januari is.
Nee, maar het antwoord is het woonplaatsbeginsel.
Dat is gemeentes toepassen.
Ja, dat precies. Voorzitter, dat is via wet bepaald.
Voorzitter, misschien een verhelderende vraag en dan nog een vraag via u aan de heer Lespaar over het vorige onderwerp met betrekking tot die bureaucratisering. Roept u nu net niet op om te gaan bureaucratiseren, meneer Lespaar? Want u zegt van mogelijk dat calculerende burgers zich gaan wenden tot de huisarts, maar op het moment dat er geen systeem wordt opgezet dat zichtbaar wordt dat die persoon zich reeds gemeld heeft bij het loket, zou er een signaal moeten komen bij die huisarts, stop, want u bent al aan een loket geweest. En dan de vraag met betrekking tot dat woonplaatsbeginsel. Ik had ook een vraag met betrekking tot de verordening, om te voorkomen dat mensen tussen het wal en schip zouden geraken. Het kan zo zijn dat mensen in Brunsum wonen, maar ingeschreven staan in een andere gemeente, het briefadres bijvoorbeeld. Is dan de gemeente daar waar je staat ingeschreven, of daar waar je daadwerkelijk als ingezetene woonachtig bent, verblijft? Dat is dan de verhelderende vraag naar aanleiding van.
Nou, naar aanleiding van de vraag van de heer Lespaar komt dan de vraag van het CDA. Mm-hmm. Ja, die, kan een antwoord gegeven worden?
Ja, die, op elke vraag kan antwoord gegeven worden, ook op deze. Alleen is dat antwoord geen eenvoudig antwoord. Dat is best ingewikkeld. En ik wil daar ook graag precies in zijn, dus dat zullen wij schriftelijk beantwoorden.
Er was nog één vraag van meneer Spaar over die voorzieningen van met een negatief studieadvies. Is daar al iets over bekend? De uitval van dat kinderen met dat negatief studieadvies, dat daar verder geen voorzieningen voor
zijn. Volgens mij hebben we
daar
net ook al iets over gezegd.
Dat heb ik dan niet goed gehoord.
In het kader van voorzieningen die er dan mogelijkerwijs zouden verdwijnen, terwijl er wel behoefte en vraag naar is. En dat was eigenlijk de opmerking. Nou, in 2015 zijn er afspraken gemaakt om de voorzieningen die er zijn en waar kinderen waar behoefte aan is, om die in ieder geval in stand te houden. En lopende 2015 zullen we met elkaar moeten gaan bekijken of en op welke wijze dat nog wel of niet kan.
Als ik mag, heel kort, ik begrijp uw antwoord vanuit Zone. Voor uw voorzieningen. Echter, ik constateer dat er twee sporen beleid was. Het ene beleid was via Zone of andere zorgaanbieders. Bijvoorbeeld, zou ik nog aan perron 45 kunnen denken in het verlengen van. Maar zo'n ander spoor, dat was een onderwijsspoor. Dus er vallen mensen uit. We hebben onderwijs nodig, je vangt die daar ook weer op, geen leerplicht. Dat was tot voor kort het Retour Arcus Marie Blazer project. Dat is weg en ik constateer dat er niks van de plaats is. En ik kan alleen maar benoemen, en dat zijn allemaal, daar moet je in de praktijk natuurlijk tegenaan lopen. Er zal ergens een portaal moeten komen, en het maakt niet uit waar je dit soort praktijkvoorbeelden kwijt kunt, al werkende. Want niet iedereen kan alles weten, maar al werk loop je tegen dingen op. Ontreeonderwijs hebben wij niet verzonnen, dat is ook wel van het Rijk. 1 december worden de eerste klappen. Dus dat was ook een politieke opmerking. En er is in ieder geval nog geen voorziening. Want niet iedereen is geschikt voor het Roda-project en niet iedereen is geschikt voor perron 45. En ik constateer dat het Rijk het ons aandoet, in ons onderwijs, maar het moet wel, er zal iets moeten gebeuren, want anders hebben wij een 20-tal leerplichtige jongeren hier zonder leermogelijkheid.
Dat
dus
klopt.
Dat portaal, als u me dat noemt, wat dat is, dan ben ik blij.
Dat klopt, ik kan u nog geen oplossing opgeven, wat niet wil zeggen dat dit probleem, om maar zo te zeggen, dus het feit dat die retourtrajecten bij Arcus wegvallen, niet onder de aandacht is, en wij ook in eerste instantie sowieso samen kijken met Zone, hè, wat kan er door Zone ingevuld worden, maar wij zijn sowieso samen met Bureau VSV, gemeente, Arcus, Zoner, zijn wij sowieso in gesprek over hoe gaan wij hier verder mee, en dat gaat verder dan alleen de oplossing van wat doen we met het feit dat retourtrajecten wegvallen. Maar dat heeft ook relatie met onze toegang. Hoe gaan we ook echt zorgen dat dit soort trajecten, om het maar even zo te noemen, ook echt integraal benaderd gaan worden. En dus ook vanuit de toegang van de gemeente gekoppeld worden aan 1 gezin, 1 plan. En daar zijn we nu drukdoende mee. Dus inderdaad geen eenduidig antwoord wat daarmee gebeurt. Maar het is niet zo dat wij die jongeren niet op ons netvlies hebben. En dus ook niet in gesprek zijn met die diverse instanties.
Goed, dan hebben we nu 4 fracties gehad. Ik neem aan dat er nog 4 fracties vandaag het woord willen voeren over dit onderwerp. Het is nu 9:15. Ik schat in dat we tegen 10:30 klaar zijn met dit agendapunt. Ik stel voor dat we dit agendapunt vandaag in elk geval afmaken. En ik stel dan voor dat we morgen moeten terugkomen voor het onderdeel WMO. En ik schat in dat daar ook voldoende vragen over zijn.
En dat we dan...
Voorzitter. Er zitten mensen op de tribune te wachten die mee willen doen aan de... Ja, goed, dat bent u ook zelf mede verantwoordelijk. U bent zelf ook meer dan 30 minuten aan het woord geweest, dus dat moet u zichzelf aanrekenen. Ik wil voorstellen dat we vandaag in ieder geval dit agendapunt afmaken. En dat we dan voor de WMO dan maar morgen terugkomen, want ik zie anders geen mogelijkheid om dat te doen.
Volgens het resultaat van de cursus gepland
worden. Ja, het is gegeven.
Dus ja, de cursusbegroting morgen.
Dan zult u zich morgen moeten inspannen om in 1 uur de WMO af te wikkelen, zoals ook de planning was.
Nee, maar de cursus begint om 7:00.
Ja, goed, ik kan het niet veranderen. De commissie loopt uit. Ik wil best tot 12:00 doorgaan, maar dan moet ik me wel beloven dat ik tot 12:00 blijf om de WMO af te maken. Mij maakt dat niet zoveel uit.
Ja, omdat de WMO een verlengde van uw zorg ligt, dat hier een heleboel principes aan de orde komen, dat wij over de WMO in 10 minuten klaar zijn.
Gaat dat ook wel? Maar dat gaat de 8 fracties, dan is dat dan nog altijd 80 minuten, dus 1,5 uur. Dus. dan is het toch 11:30, 12:00 voor we klaar zijn. Ik wil dat best doen, maar dan moet u mij beloven dat u dat ook doet. En dat de mensen niet te vergeefs op de tribune blijven zitten en dat u dan 10:30, 10:30, 10:30 is bij elkaar daarmee.
Ik heb die leswaar nog nooit geloven, nu ook niet.
Dat is een opmerking die
we kunnen er geld op zetten.
Wil u doorgaan en vanavond een beetje moe afmaken, vraag ik dan. Ik zie 1 fractie knikken, ik zie 2, 3, 4, 5 fracties knikken, 6, 7 fracties. Dan maken we vanavond ook de agenda af. Dank u wel. Dan ga ik nu door met de BBB-lijst Palmen.
Ja, voorzitter, er is al veel gezegd. Even aandacht allemaal. Ik weet dat het wel laat is, dus alle gekheid. Voorzitter, er is al veel gezegd, ook door vorige fracties. Ook in het zienswijze traject, er zijn al heel veel vragen gesteld die we ook hadden willen stellen. En ook heel veel antwoorden gekomen op vragen. En wat betreft de jeugdhulp kan ik kort zijn. Dus, en ik kan een lans breken voor de heer Van Dijk. Dus de tijd die ik bespaar, die mag ik aan hem geven bij deze. Nou, laat ik even verder gaan. Voorzitter, waar wij toch wel wat moeite mee hebben, dat is op pagina 414, de term, paragraaf 414, op pagina 8 in de term loslaten. Dat is voor ons een containerbegrip. Dat loslaten, gebeurt dat rouwelijks, vriesloos, of gaat dat geforceerd? Ik bedoel, blijven jullie mensen volgen als jullie mensen in het traject hebben en jullie laten ze los. Dat is één. Dus is er een soort achterwacht die mensen op de achtergrond volgt. Dat is één. Op de tweede plaats, ja, dat één regisseur, één plan, één aanpakgedachte. Kijk, ik kan me voorstellen van alle mensen dat het niet klikt met een bepaalde instelling of dat het niet klikt met een bepaalde regisseur. Is er dan een mogelijkheid voor een alternatief of wordt het dan gewoon een rituele dans die je moet uitzingen? Dat is twee. Op de derde plaats, even de rol van de medezeggenschap. Hè. Kijk, ik ben voor medezeggenschap, daar niet van. Maar ik kan de rol van hen in dit stuk niet goed plaatsen. Ze hebben ingesproken, ze hebben een zienswijze ingediend. En ze komen met opmerkingen over een wachtdienstregeling of iets dergelijks, heb ik gelezen in een spraak. De OR, meneer de wethouder, daar heb ik het over. Daar gaat deze vraag over. Dus ik kan u even niet plaatsen wat dat voor betekenis is in deze context. Want daar gaat toch het primaat van de politiek. Nogmaals, had dat niet een andere fase plaats moeten vinden. Want ik heb dat ook niet bij andere gemeentes gezien dat zij aan de voorkant zo'n prominente rol hebben. Nogmaals, ze kunnen een rol hebben hè, met betrekking tot personele zaken. Ze kunnen ook adviesrecht hebben over bepaalde zaken. Maar in deze context snap ik dat even niet. Dus tot zover de vragen met betrekking tot jeugdhulp en ook de verordening.
Dank u wel. Wat u noemde over OR gezegd, dat kan ik niet vinden in de reactie van de OR. Dus ik weet niet of u het over een ander stuk heeft.
Nou, als u op het systeem van Brunsum kijkt, dan ziet u gespecificeerd, zie je ook zienswijze OR of iets dergelijks. Dan komen ze daar met een bepaalde borging voor de eventuele inzet. En er staat een soort wachtdienstregeling.
Ja. We hebben dat punt gezien, nummertje 43. Dat is overigens geen zienswijze van de OR. Die hebben een opmerking kenbaar gemaakt. Kijk, in het algemeen, op het moment dat onze organisatie verantwoordelijk wordt voor de nieuwe gedecentraliseerde taken, betekent dat ook wat voor de medewerkers die bij onze gemeente in dienst zijn. Betekent dat bijvoorbeeld wat voor onze maatwerkers en de OR. Stelde ook vragen, is ook een partner die betrokken is en die meedenkt over wat betekent die decentralisatie nu voor ons personeel. En daar hebben zij vanuit hun, vanuit hun verantwoordelijkheid meegedacht en een aantal dingen gesignaleerd die hier in dat stuk heeft aangetroffen. Nou, dat lijkt me in de kern lijkt me dat ook prima. Dus als er bijvoorbeeld staat een protocol agressie en geweld, is dat er? Want op het moment dat maatwerkers bij cliënten thuiskomen, dan zullen er situaties zijn, onverhoopt en jammer genoeg, maar waarin zij geconfronteerd worden met agressie en geweld. Hoe ga je daarmee om? En ik vind het prima dat de OR vanuit zijn verantwoordelijkheid dit soort dingen bij de werkgever onder de aandacht brengt.
Ik denk dan wat zo'n protocol er al is.
Nou, ik weet,
dat weet ik even niet. Ik weet niet of zij hebben gezegd van het protocol is dat moet worden aangescherpt of het is er niet, het moet er komen. Zo diep zit ik daar niet in. Maar de OR heeft reacties kenbaar gemaakt en we zullen die reacties van een passend antwoord voorzien. En dat vindt ook plaats via het reguliere overleg zeg maar, tussen de ambtelijke organisatie, tussen de werkgever en de OR. En als uw concrete vraag is, is zo'n protocol nou er, dat, is dat er en hoe ziet dat eruit?
Wat doe je
het in
Nederland, denk ik? Wat doe je het in
Ja, er is een protocol agressie en geweld, onder andere bij de ISD-BOL, omdat het daar een verbading medewerkers. Dat zijn degenen die het meeste contact hebben en de maatwerkers. Maar er is wel een protocol opgesteld.
Die tweede vraag ging over de keuze in de zorgaanbieder, hè? Dat zei ik zo.
Nou, voor 2015 wordt de zorg geheel ingekocht via de centrumregeling, dus de inkoop via Maastricht. En daar is het eigenlijk zo dat iedere zorgaanbieder zich kan melden. En als je akkoord ook wil gaan met de voorwaarden, en we hebben nu ook een uitgebreid traject achter de rug met inkooptafels en dat soort zaken om ook tot tarieven te komen, dan kan iedere aanbieder zich ook nog gedurende het jaar inschrijven. Dus in principe hebben we dadelijk voor de jeugdhulp een hele rit aan aanbieders. En dat is wel een wisselwerking natuurlijk tussen gemeente en cliënt, naar welke aanbieder die cliënt dan wil.
Dus er is een keuzemogelijkheid?
Er is een keuzemogelijkheid. Ja, ja. Er zijn dadelijk meerdere aanbieders die gecontracteerd zijn.
Maar ook in het regietraject. Want, ja, we zijn allemaal mensen, hè? Ik bedoel, de ene klikt beter dan de andere. Jij hebt een regisseur en dat klikt gewoon niet op de ene of andere manier.
Nou, wat ik daarover kan zeggen, in één gezin, één plan, is benoemd dat in principe een cliënt zelf ook een zorgcoördinator kan benoemen. Dus degene die de zorgcoördinator is, dat is normaal terwijl degene die de hoofdzorg levert. Maar dat wordt wel besproken met de cliënt en de cliënt heeft daar ook zelf een keuze in.
Dat vinden wij wel van belang, hè, om dat traject goed uit te rollen. Hè? Want, kijk,
maar ik wil je toch verzoeken om even aan deze kant eerst antwoorden te laten geven, omdat het toch al zo laat is.
Daar ben ik niet schuld voor, voorzitter.
Nee, maar je heeft er wel de gevolgen van te dragen.
Ik draag geen risico-transparantie.
Meneer Sagers, die hadden nog over het woordje loslaten, dat is paragraaf 4.1.4. En ik zet dat woordje voor, zoals dat ook in het stuk staat, verantwoord loslaten. Dus wij laten niet zomaar iemand los van, nou, wij zijn er nu klaar mee en zoeken hem uit. Nee, loslaten betekent verantwoord loslaten. En kijk, op enig moment zou je op het moment dat mensen op eigen kracht, ja, er komt een moment dat je mensen moet loslaten en dat mensen op hun eigen benen moeten staan. En dan vind ik het ook aan de verantwoordelijkheid van de maatwerker om in een individueel geval een afspraak te maken. Bijvoorbeeld, ik laat jou nou los, maar over 3 weken hebben wij weer een afspraak en dan vertel je me terug hoe het is gegaan. En dat ziet in de ene situatie, ziet die nazorgafspraak er zus uit en de andere zo. Die kunnen wij ook hier niet generiek gaan verzinnen. Maar loslaten is altijd verantwoord loslaten.
Ja, dus dat bestaat de mogelijkheid om dat gefaseerd te doen. En,
ja, zeker.
Gecontroleerd.
Als dat, okay, als dat in een voorkomend geval ook het meest verstandig is, dat is prima. Ja, dat doe je geleidelijk en dat is nogmaals afhankelijk van de specifieke situatie.
Dan ga ik over naar de Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Een voordeel van aan het eind van de rit zitten is dat de meeste vragen al gesteld zijn. Daardoor kunnen wij ons wat beperken qua tijd. Allereerst de organisaties die nog steeds kunnen opbrengen om hier naartoe te komen en nog te blijven zitten. Bedankt voor uw inbreng en uitvoerige uitleg. Wij hopen inderdaad dat de gemeente ook in de toekomst in een goede samenwerking met uw organisaties verder kan gaan. Maar daar gaan we vanuit. Ik heb nog een vraagje over het CEG. Het CEG is, zoals ik het in stukken lees en zoals mijn gevoel het ook zegt, drempelloos, althans zo is het bedoeld. Werpen we nou niet toch een kleine drempel op door het fysieke ingangspunt van die CEG op te heffen, zoals dat per 1 januari gaat gebeuren? En kunnen wij dan uitleggen in welke vorm dat CEG dan precies terugkomt? Dat zou een eerste vraag kunnen zijn. Tweede vraag gaat dan, en daar hadden we het zojuist even informeel met de wethouder overal. We willen juist alle burgers van Brunssum laten uitgaan van hun eigen burgerkracht, aanspreken op zelfredzaamheid en hun eigen sociale netwerk. Duidelijk, en dat is ook waar we naartoe proberen te gaan. Dat is mijn eerste vraag van, stel nou dat mensen maar een klein sociaal netwerk hebben, worden ze dan geholpen of ondersteund op een manier om dat sociaal netwerk te vergroten? En op welke manier maken we alle burgers van Brunssum van tevoren, dus eigenlijk nu al, bekend met het feit dat ze gewoon meer zaken zelf moeten gaan regelen? Kijk, dat mensen niet meer vanzelfsprekend alles geregeld krijgen, dat weet men wel. Bezuiniging is het meest geworden woord in onze land, denk ik. Maar is het de burgers ook voldoende duidelijk op welke manier ze dat nou zelf zouden moeten gaan organiseren? En kunnen wij daar als gemeente nog een taak in hebben? Dan heb ik nog een vraag over de privacy van de gegevens, van de dossiers die er liggen. We gaan werken met grote maatwerkteams. Er zit één regisseur op die vervolgens daar waar nodig stukken door gaat sturen naar professionals. Ik vraag mij even af hoe die professionals zelf erover denken, over het verstrekken van gegevens die zij over cliënten hebben en die uitgewisseld moeten worden met andere organisaties. Maar ook over, stel dat een cliënt niet zomaar wil dat zijn gegevens bij al die organisaties terechtkomen. Op welke manier kan er dan toch nog fatsoenlijk over één plan gesproken worden? En dan heb ik nog een heel concrete vraag over de wijkpunten hier in Brunssum. Dat zijn er op dit moment 3. Bij mijn weten zijn er 5 wijken in Brunssum. Wat is nou precies de reden dat er maar 3 van die loketten zijn? Waarom moet Zuid, Oost en Centrum hier in het gemeentehuis terecht? En is daar niet in Oost of Zuid ook zo'n loket waar mensen terecht kunnen? En dan is een aansluitende vraag daarop. Op welke manier is er bekendheid gegeven aan die punten? Want ik weet van veel mensen dat ze gewoon...